Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Total Athlete podcast. Presteer jij goed in je sport? Dan kan je ook goed presteren op je werk en in je sociale leven. In deze podcast leer jij om een totaal atleet te worden. Mijn naam is Jauke. Veel luisterplezier.
Voeding is gewoon misschien wel het belangrijkste onderdeel. Waardoor er soms gewoon een DNF, not finish, achter je naam komt staan.
En dat het dan eigenlijk meteen je maag doorgaat, je dunne darm in. En daar wordt het grootste deel opgenomen. En dan heb je dus minder kans op maagproblemen. Je hebt voor ongeveer anderhalf uur aan, als je een behoorlijke inspanning doet, heb je voor ongeveer anderhalf uur aan glycogeenvoorraden liggen in je lichaam.
Vermoeidheid.
Ja, vermoeidheid en spierzwakte. Nou, ja.
Dat wil je niet.
Vandaag staan we stil bij de derde podcast van de serie over de totaal atleet. Voeding. Tijdens een duurloop sprak ik met een vriend over zijn darmklachten. Hij heeft een milde vorm van de ziekte van Crohn, waarbij er soms ontstekingen in zijn darmwand optreden. Op een slecht moment viel hij erg af en voelde hij zich erg vermoeid. Inmiddels kan hij goed leven met deze chronische ziekte. Maar het deed hem wel beseffen hoe belangrijk je darmen zijn en daarmee hoe belangrijk voeding is. Er wordt wel eens gezegd dat je darmen je tweede brein zijn. Vroeger werd gedacht dat onze darmen vooral van invloed waren op het verteren en verwerken van voeding. Later werd ook bekend dat ze een grote rol vervullen in ons immuunsysteem. En inmiddels weten we dat onze darmen ook impact hebben op de werking van onze hersenen en ons denken en ons doen beïnvloeden.
Eten, 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 je lichaam volstouwen met koolhydraten. Als duursporter ben je veel aan het eten. Maar is ook wel eens lastig om de juiste voeding binnen te krijgen. Henk, hoe doe jij dat?
Vooral heel veel, in mijn geval.
Heel veel eten.
Ja, heel veel eten. Ik train zeg maar gemiddeld 20 uur in de week. En dan heb je vooral gewoon heel veel en dan zo goed mogelijk eten nodig.
Maar even een gemiddelde lange trainingsdag, 6 uur per dag. Ja. Hoeveel koolhydraten gaat er dan bij jou naar binnen?
Oh, dat vind ik een moeilijke vraag.
Wat gaat er naar binnen?
Nou, ik begin, als ik echt zo'n lange trainingsdag heb inderdaad, dan ga ik meestal 's ochtends zwemmen, daarna een paar uur fietsen en dan 's avonds vaak nog een looptraining. Wat er dan naar binnen gaat, is 's ochtends havermout. Eigenlijk altijd havermout met sojamelk.
Waarom met sojamelk?
Ja, dat is een goede noot. Ten eerste dat ik niet zoveel gewone zuivel wil gebruiken. Gewoon vanwege het milieu en dierenwelzijn niet. Niet dat ik helemaal vegetarisch of vegan ben, maar ik probeer het wel te beperken. En dan is soja een prima alternatief. En ook gewoon voor het milieu, dat het minder vervuilend is dan koemelk. Het is melk. Sommige mensen maken het met water. Maar daar zit er gewoon, ja precies, ik zie jou een vies gebaar, maar een vies... maar het is inderdaad en veel minder lekker. En er zit gewoon minder eiwit in. Dus op zich is havermout ook al een hele mooie bron van langzame koolhydraten. Met heel veel voedingsvezels. En dat is gewoon heel belangrijk voor je spijsvertering. Veel langzame koolhydraten om gewoon de hele dag door energie te hebben, zeg maar. Maar er zit niet zo heel veel eiwit in. Dus je moet echt wel heel veel havermout eten om aan genoeg eiwit te kunnen komen. En dus voeg ik er met die sojamelk extra eiwit aan toe.
We gaan zo dieper in op eiwit, vet, precies, koolhydraten. Ja. Dus mijn schuld, ik vroeg meteen waarom soja.
Ja.
Ontbijt, ga verder.
Ja, daarna ga ik trainen. En dan begin ik 's ochtends meestal met een uur of anderhalf zwemmen. Nou, tijdens het zwemmen neem ik eigenlijk niks. Dat is omdat ik net mijn buik vol heb met een flinke bak, zeg maar 2 bakken havermout. Maar dan zodra ik eigenlijk uit het water ben, na anderhalf uur zwemmen, ga ik bananen eten. Meestal een stuk of 2. Soms is 3. En dan, in anderhalf uur verbruik je al behoorlijk veel. Dus het is eigenlijk op zo'n dag dat ik echt 6 uur train, dan is het eigenlijk gewoon, hoe meer ik erin krijg, hoe beter. Dan ga ik naar huis, dan eet ik meestal nog een paar broodjes. En dan probeer ik, als ik zeg maar een gemiddelde trainingsdag als dat, dan ga ik 3 of 4 uur fietsen. Dan probeer ik eigenlijk gewoon zoveel mogelijk koolhydraten mee te nemen die ik onderweg naar binnen krijg. Dat bestaat dan eigenlijk altijd uit een banaan of 4, 5. Daarna houdt het op wat je in je rugzakjes als wielrenner meekrijgt. Maar dat is een beetje de standaard. En dan vul ik dat aan met van die sultana's. Ik heb meestal van die Megane biscuitjes van de Appie. Dat kost minder. En het is ook gewoon heel makkelijk. En die zijn gewoon houdbaar. Dus ik heb het altijd liggen. Als ik echt dat soort lange dagen maak, neem ik ook nog wat sportvoeding mee. Maar dat is eigenlijk, om meteen zeg maar specifiek, wat is dan sportvoeding? Dat zijn natuurlijk gewoon die schepjes poeder. Die haal ik dan goedkoop bij de Action. Dat is meteen een tip. Lekker concreet.
Ja, ik ook. Ik sta je te juichen als feest van herkenning.
Ja, precies. Want je hebt het allemaal heel duur met allemaal aanmerken. Maar het is gewoon heel veel suiker in een bepaalde verhouding suikers. Dat maakt allemaal niet zoveel uit voor
je. Nee, maar dat maakt dus echt niet uit?
Nee,
dat je,
nee ik heb
je
niet het idee dat het uitmaakt. Behalve dat als je... Nee, in wedstrijd doe ik dat niet. Dan gebruik ik dat spul niet. Dan ga ik over op mountain.
Ja, omdat je dan 90 gram...
Ja, dan wil ik echt zoveel mogelijk erin. En dan wil ik dat mijn maag het zo goed mogelijk verdraagt. En tijdens een training vind ik dat niet zo erg. Als ik een keer eens last krijg van mijn maag... omdat ik echt gewoon te veel naar binnen werk...
Dan maar wacht, is mountain dan gewoon... een andere verhouding... waardoor dat beter wordt opgenomen?
Verhouding is hetzelfde. Maar
wat maakt dan een mountain...
De gedachte is dat die... dat ze in een, ik denk, hoe is het ook, noemen ze een hydrogel volgens mij. In ieder geval, de theorie is dat die koolhydraten... dan op een bepaalde manier gekapseld zijn... Als je ze opgelost hebt in water. En dat het dan eigenlijk meteen je maag doorgaat, je dunne darm in. En daar wordt het grootste deel opgenomen. En dan heb je dus minder kans op maagproblemen.
Nou, want dit is wel echt, maar gaan we misschien ook zo nog even naartoe. Mm-hmm. Voor veel lange afstandstriatleten. Mm-hmm. Voeding is gewoon misschien wel het belangrijkste onderdeel. Waardoor er gewoon geen. Waardoor er soms gewoon een DNF, did not finish, achter je naam komt staan.
Ja, ja.
Dat je zo fit kunt zijn en alles perfect, maar dat die voeding het maakt dat je het gewoon niet haalt.
Ja, precies. Ja. Ja, ze zeggen ook steeds meer training the gut. Dus dat je gewoon je darmen laat wennen aan zoveel voeding. En eigenlijk doe ik dat op gewone trainingsdagen. Doe ik het eigenlijk altijd met gewone dingen. Want alle bananen, brood, havermout, biscuitjes... Al dat soort dingen probeer ik er gewoon zoveel mogelijk op die lange trainingsdagen in te houden. Zo met eigenlijk twee doelen. Allereerst wend mijn lichaam eraan. Maar eigenlijk het belangrijkste is nog dat ik die calorieën gewoon nodig heb. En als ik meer blijf eten tijdens een training, bespaar ik mijn suikervoorraden. En dat is eigenlijk de belangrijkste gedachte nog.
Oké, wacht heel even.
Ja?
Als je meer blijft eten, bespaar je...
In mijn suikervoorraad.
Ja, leg dat eens even uit.
Ja, je lichaam heeft zeg maar in je lever en je spieren glycogeen liggen. En glycogeen is een opgeslagen vorm van glucose. En dat is gewoon suiker, dat kennen we allemaal. En de gedachte is dat als jij... Je hebt voor ongeveer anderhalf uur aan... Als je een behoorlijke inspanning doet... heb je voor ongeveer anderhalf uur aan glycogeenvoorraden liggen in je lichaam. Als je een beetje getraind bent. Maar grosso modo is dat ongeveer wat de meeste mensen hebben liggen, zeg maar. Klaar hebben liggen. Mits jij gezorgd hebt dat je van tevoren wel goed gegeten hebt. Dus als je 's ochtends wakker wordt, heb je dat nog niet helemaal. Heb je een beetje daarop ingeteerd, laat ik het zo zeggen. En die glycogeenvoorraad is een van de belangrijkste kenmerken voor je lijf om te merken van ben ik weer klaar voor een nieuwe inspanning. Want als je dus, stel je gaat een dag lang vasten en je gaat dan een inspanning leveren, dan is die voorraad een heel eind weg. En zal je dus sneller merken dat je lijf gewoon vermoeider aanvoelt en dat je minder trainingsbelasting aan kunt. Want de energie is er gewoon niet. Want de suikers zijn er gewoon niet.
Heb je daar een voorbeeld van? Dat je dat merkte? Dat je glycogeenvoorraad...
Eigenlijk is dat gewoon de man met de hamer. Dus dat kent denk ik elke duursporter wel... die langer dan anderhalf of twee uur gaat sporten.
De hongerklop.
De hongerklop, ja, precies. Want wat er dan gebeurt in je lichaam... is op een gegeven moment merkt je lijf... eigenlijk zijn de voorraden zijn gewoon op. En jij zegt, maar ik ben nog niet bij de finish van die marathon. En dan ga je dus door. Maar dan moet je lichaam op een gegeven moment terugschakelen... want die suikers zijn op. En dan is het enige wat je nog kunt vet verbranden in je lichaam. En je lichaam heeft een onuitputtelijke vetvoorraad wat dat betreft. Dus zelfs de magerste wielrenner heeft nog genoeg vet liggen op zo'n moment... omdat vet gewoon zoveel energie bevat. Maar het probleem met vet is dat je lichaam wel kunt trainen... om meer vetten te verbranden. Maar als je bijvoorbeeld op je marathontempo loopt... dan is ongeveer 50-60% bij een goed getrainde loper... doet hij op zijn vetverbranding. Het overgrote deel, het andere deel, heeft hij gewoon koolhydraten voor nodig. En als je die dus niet aanvult, dan zijn ze gewoon op. En dan komt dus de man met de hamer. Dan mag je terug naar 60%. Ja, en dat is bij sommige mensen wandelen. En je voelt je zo slap als een vaadoek. Dus je komt gewoon niet meer vooruit op zo'n moment als dat gebeurt. En eigenlijk is de gedachte achter zoveel mogelijk eten, dat je wil dat die voorraden zoveel mogelijk intact blijven. Want kijk, ik beschrijf een dag waarin ik dus ga zwemmen, daarna ga fietsen, een uur of 3-4. En daarna nog een hardlooptraining ga doen. Dat is natuurlijk vrij extreem. Maar eigenlijk, zodra jij, stel je doet alleen een hardlooptraining op een dag van een uur of anderhalf, dan en jij weet tijdens zo'n training wel wat te blijven eten, en je gaat meteen na die training weer eten, dan stel je je lijf zo snel mogelijk weer in staat om die glycogeenvoorraden, die suikervoorraden weer aan te vullen of op peil te houden. En dat is een van de belangrijkste dingen die je lijf nodig heeft om je weer fit te voelen voor een volgende training.
Ja, dus eigenlijk is het aanvullen van je voeding tijdens je inspanning en daarna voornamelijk belangrijk voor de inspanning die je de volgende dag of die dag daarna ook gaat leveren. Voor je herstel eigenlijk.
Voor je herstel, ja, precies. Voor je herstel. En want je moet het echt wel bon maken om, zeg maar, als mensen bijvoorbeeld 2 uur gaan trainen of 2 uur of langer gaan trainen en ze eten helemaal niks. En ze hebben dan heb ik het nog niet eens gehad over dat je in de periode daarvoor natuurlijk ook moet zorgen dat je een goede maaltijd gehad hebt. Dus ik heb dan een uitgangspunt altijd. Ik begin de dag met een flinke 2 bakken havermout. Dus ik weet dat ik aan de voorkant heb ik het ook al goed gedaan. Dus eigenlijk alle die momenten aan de voorkant een goede koolhydraatrijke maaltijd tijdens de inspanning, eigenlijk zoveel als je hebben kan, zoveel als je kan verwerken, en na afloop weer meteen aanvullen.
Ja.
En dat is eigenlijk de basis wat bij elke duursport geldt.
En dat zien we helaas nog wel eens misgaan. Dat mensen die langer dan een uur gaan trainen toch niets meenemen. Dat is eigenlijk ontzettend stom. En al is het alleen al een beetje sportdrank in je bidon in plaats van alleen maar water.
Ja.
Dan heb je in ieder geval wat suikers.
Alhoewel ik daarin met sportdrank, ik gebruik eigenlijk alleen sportdrank op dat soort dagen dat ik zeg maar 4, 5 of meer uur train. Want anders kan ik het namelijk gewoon wel met bananen of met biscuitjes of met een zak krentenbollen vlak voordat ik weg ga naar binnen schuiven, kan ik toe. En dan heb ik dus die heel snelle suikers, die toch slechter zijn voor je gebit en er zit minder andere goede voedingsstoffen in, die probeer ik dan eigenlijk een beetje te vermijden. Ik heb het eigenlijk alleen nodig als ik echt weet, ik ga heel ver, want dan kan ik ook in mijn bidons gewoon nog meer koolhydraten kwijt.
Oké, dus eigenlijk is je advies misschien wel om tijdens een rit, je gaat met stel vrienden fietsen, 1,5-2 uur.
Ja.
Gooi niet per se die bidon met sportdrank vol, maar douw een banaantje achter
precies,
je.
Precies. Of een stuk of 2 per uur.
Dat is eigenlijk een beetje de richtlijn?
Eigenlijk doe ik 3 bananen per uur. En daar krijg ik eigenlijk
ongeacht de inspanning?
Ja, eigenlijk wel.
Dus of je nou in zone 4 of in zone 2 zit, dan
eigenlijk wel.
Gewoon dat blijven.
Want de gedachte is, als je in een rustige zone zit, dan kun je het makkelijker aan. En nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Je lichaam kan ongeveer 60, de meeste mensen zullen ongeveer 60 gram koolhydraten per uur op kunnen nemen. En dan zit je inderdaad aan echt 2 grote bananen of 3 normale banaantjes.
Dat is 60 gram koolhydraten.
Dat is 60 tot 80 gram koolhydraten. Een grote banaan is ongeveer 30 gram. Maar dan heb je echt
Dus een gemiddelde banaan,
een gemiddelde
20
banaan
gram.
20, 25 gram.
Dat is wel fijn rekenen, hè? Want
precies.
Ja. Een jelletje is vaak ook rond 30.
Ja, 25, ja, 25. Precies. Zoiets, ja. Ja. Dus dat gebruik ik ook bijna
onder 20 minuten is wel eens de regel precies. Om wat tot je te nemen. Dus dan zou je elke 20 minuten ook gewoon een banaan binnen kunnen angsten.
Ja, precies.
Dat alleen als jij in zone 5 zit, dan, of 5, dan gaat je zo niet een uur lukken. Maar zone 4 en de banaan wegwerken.
Is niet zo fijn, precies. Dan zul je ook niet zo vaak heel lang in zone 4 of 5 helemaal niet inderdaad zitten. Maar wat ik vaak doe inderdaad, als ik intensievere trainingen doe, dan is het natuurlijk voor het intervalstukje en na het intervalstukje meteen weer eten. Als voorbeeld van dat je toch probeert die 3 bananen per uur naar binnen te werken.
Ja, ik dacht dus dat een jelletje gewoon ook beter is om te eten dan een banaan bijvoorbeeld.
Nou, het voordeel is, hij is ietsje sneller binnen. Of je lichaam kan, een banaan moet je nog een beetje verteren. Dus in die zin is een jelletje, kun je zeggen, beter. Want het wordt gewoon sneller opgenomen. Maar wat je dan beter kunt doen is, je kunt beter 5 minuten, wat mij betreft, beter 5 minuten eerder een banaan eten dan 5 minuten wachten, dan een jelletje binnen schuiven. Want dan moet die sneller, want je hebt de eerste 5 minuten niks gedaan. En dat kan 5 minuten zijn, dat kan een kwartier zijn. Maar wat ik aan het doen ben, is dus eigenlijk tijdens de hele rit constant blijven aanvullen. En dan heeft een banaan 2 grote voordelen ten opzichte van een jelletje. Het eerste is, er zitten nog heel veel andere voedzame dingen in.
Zoals?
Zoals gewoon alle vitamines die er in een banaan zit. Dan heb je een beetje over vitamine C, maar er zitten heel veel andere mineralen en andere vitamines in die je toch wel nodig hebt. Alhoewel, als je gezond eet, kom je dat soort dingen ook niet zomaar tekort. Maar dat begint wel met dat je dat eet. En er zit gewoon een beetje vezel in. Dat is in een banaan ook niet zo heel veel. Maar als je toch, zeg maar, in mijn geval, ik schuif 3 tossen bananen per week naar binnen. Nou, daar zit nog wel weer andere nuttige dingen.
En waarom zijn vezels belangrijk dan?
Vezels is belangrijk voor je ontlasting. Even nog terug op die bananen. Want het ene voordeel is dus, er zitten mineralen, vitamines en vezels in. Dan moet ik straks zo'n algemeen principe waar we even op terug moeten komen nog over voeding. Het andere voordeel is, een banaan zit er dus 25 gram koolhydraten in. En een jelletje ook. En een trosje bananen van 5 kost 1 euro en een beetje. En een jelletje kost ook 1 euro.
Ja, dus je bent veel goedkoper uit met een banaan.
Ja, precies, precies. Ja. En het is dan nog gezonder ook. Want dan heb ik dus over vezels en mineralen. En vitamines. Dus, en er zit gewoon veel meer in dan in dat jelletje. Dus eigenlijk, ik gebruik jelletjes en sportvoeding alleen als ik het niet red met bananen. Omdat ik er of niet genoeg mee kan krijgen. Of ik denk echt, ja, ik ga nu zo'n extreme inspanning doen vandaag. Dat zijn echt maar 2 keer in de week of zo. Dat ik sportvoeding gebruik. De rest van de week doe ik het gewoon met de hele tijd door blijven eten van gezond voedsel.
Ja, goeie. Je hebt een basis eigenlijk dat iedereen nodig heeft aan voeding. Mm-hmm. En daarin zitten de eiwitten, de vetten en de koolhydraten. Ja. En als duursporter, en helemaal als een extreem duursporter mm-hmm. zoals jij... Mm-hmm. heb je extra nodig. Maar eigenlijk zeg je, je hoeft niet eens heel veel bijzondere dingen extra's te nemen. Maar nee. Gewoon de basis op orde.
Ja.
En dat eigenlijk meer
ja.
naar binnen werken.
Ja, precies.
En heb je daar nog een soort van stelregel voor? Van wat erin gaat, gaat eruit. Zoiets noemde je ook. Garbage in, garbage out.
Ja, precies. Nou, als jij zorgt... Dus in dit geval, het voorbeeld van een jelletje versus een banaan... geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Want je kunt op heel veel verschillende manieren je calorieën binnenkrijgen. Maar dat is eigenlijk... Laat ik het zeggen vanuit... Kijk, je hebt het voordeel van... In een banaan zitten dus vitamine, mineralen en voedingsvezels. Terwijl in die gel zit niks behalve suiker. En wat die vitamine en mineralen hebben een voordeel voor je algehele gezondheid. Zodat je meer kans hebt dat jij gewoon alles wat je lichaam nodig hebt binnenkrijgt. En die krijg je met die gel gewoon niet. Die voedingsvezel doet iets, namelijk die verzadigt jou. En dat is een groot voordeel ten opzichte van als jij jelletjes naar binnen gaat werken. En dat is precies hetzelfde wanneer je eet je havermout of eet je kruisli. Of van die granola of zo, dat soort dingen. Daar zitten veel meer suikers in en veel minder voedingsvezel. En je zult zien dat bij alle... Zeg maar, noem het de goede voedingsmiddelen. Dat is eigenlijk altijd en vitamine en mineraalrijk, maar het is ook altijd voedingsvezelrijk.
En duurzaam.
Duurzaam, precies. Dan is het zeg maar goed eten. En dat maakt dat je er ook langer door verzadigd bent. Dus ik kan me helemaal schompers eten aan die bananen. Terwijl als ik een hele dag een triathlon doe, dan eet ik dus 8 uur lang helemaal niks. Dan doe ik 8 uur lang op alleen maar jelletjes en sportdrank. En dan krijg ik wel genoeg energie binnen. Maar aan het eind van de dag denk ik, ik heb helemaal geen hap. Ik heb geen hap gegeten. Verzadigd voor geen meter.
Ja, dat herken ik wel. Dat je dan heel lang van die jelletjes hebt gegeten. In de eerste paar uur gaat het nog wel. Maar dan ben je echt zo, ben je er helemaal zat van. Ook van die zoete meuk. Maar ook dat je het verzadigt. Is dat dan dat verzadigende gevoel wat je niet hebt?
Ja, ja. En nou is het tijdens zo'n wedstrijd natuurlijk nog extremer. Omdat je ondertussen zo'n inspanning aan het leveren bent. Maar de gedachte is, als je de hele dag probeert te doen met, in die zin, ja, noem het goed eten. Dus vezelrijk eten. Dat je ook echt heel veel kunt eten. Terwijl als je dus jelletjes naar binnen schuift. En de equivalent in het dagelijks leven van een jelletje is natuurlijk dingen als snoep of koek of gebak. Of allemaal van die heel calorierijke dingen. Terwijl het voor geen meter vult. En dat is waarom ik vaak zeg, ja, probeer echt gewoon zoveel mogelijk goede dingen te eten. Dat je dan altijd volkoren brood eet, want er zit gewoon heel veel vezel in. Ik zeg wel eens, witbrood moet verboden worden. Dat is gewoon, de witbrood is de gel variant van brood. Zeg maar, dat is gewoon hapslik. En je kunt er heel veel van naar binnen schuiven. Terwijl je het idee hebt van, ik zit nog steeds niet vol. Maar ondertussen krijg je net zoveel calorieën binnen als wanneer je een volkoren broodje naar binnen werkt. Maar als je een volkoren broodje naar binnen werkt, eet maar eens 6 sneetjes volkoren brood. Dat doe ik op een gewone werkdag. Maar dan zit ik wel vol.
Ja, is het niet hetzelfde principe als bij een smoothie? Dat je een sinaasappel, die krijg je 1, 2 misschien nog wel weg. Maar ga eens even 6 sinaasappels wegwerken.
Precies.
Terwijl je een smoothie even 6 sinaasappels uitpersen. Nou, dan heb je een laagje van, weet ik veel, weinig milliliter.
Precies, met net zoveel calorieën erin.
En je klatst hem achterover.
Ja.
Nou, doe nog maar 1.
Precies.
En je krijgt een enorme suikerbom toege...
Ja.
Dus vezels zijn daar de...
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Want je haalt de vezels eigenlijk eruit. Het beste uit het fruit, uit die sinaasappel... is eigenlijk dat je al het vruchtvlees dat is wat de langdurigere verzadiging geeft. En wat in dit geval ook nog een mooi voorbeeld, dat het die vezels zorgen ervoor dat de koolhydraten langzamer worden afgegeven. En dus heb je niet in je, als je kijkt naar het profiel waarop die suikers worden afgegeven, gaat dat dus ietsje sneller. Wat ik zei over dat jelletje, ja, je kunt dus beter die sinaasappel eten in plaats van 5 minuten wachten en een glas sinaasappelsap, omdat je zo'n suikers nodig hebt.
Ja.
En dat, omdat het dus, als je die vezels eruit had, gaat het sneller.
Jij weet eigenlijk heel veel over voeding, hoor ik. En toch zeg je, ik wil misschien wel gaan werken met een diëtist of een diëtetist.
Ja, een diëtist, ja.
Diëtist, ja. De opleiding is diëtetiek.
Oh ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Waarom kies jij dan nog voor een diëtist?
Omdat die 20 uur wel vrij extreem is. Die 20 uur training. En dat vergt eigenlijk toch wel afstemming van hoeveel. En dat ga ik nog doen, hoor. Inderdaad, zelf met een diëtist om tafel zitten. Ik ga volgende week eens even met hem voor het eerst mijn eigen voedingspatroon doorlichten. Dus in die zin, to be continued. Ben ik ook zeker nog niet uitgeleerd. Maar nou, laat ik als voorbeeld zeggen. Stel je gaat dus een inspanning. Stel ik doe een inspanning en ik weet. Dus ik ga 3 uur fietsen. En ik weet precies ongeveer 80 gram koolhydraten per uur naar binnen te werken. Veel meer kan mijn darm gewoon niet aan. Kan de menselijke darm niet aan. Die topsporters, die topwielrenners, die kunnen wel eens tot 100 of misschien net iets meer dan 100 gram koolhydraten per uur. Maar die verbruiken ook weer meer dan ik, want die zijn beter. Dus laten we zeggen dat je 80 gram koolhydraten per uur naar binnen krijgt. Tijdens een inspanning. Je verbruikt bijna 1000 calorieën. En 80 gram koolhydraten is maar 300 calorieën.
Je verbruikt 1000 calorieën?
Ja, 800 tot 1000 calorieën per uur. Sorry,
per moet erbij uur? Zijn.
Ja. Ja.
Dat kan je er nooit bij eten.
Nee, dat kan dus niet. Precies. Dan zou je 250 gram koolhydraten naar binnen moeten werken per uur om dat te kunnen bolwerken. Dat kan een mens niet. Dus vandaar, we hebben het eerder die vetverbranding genoemd. Vandaar gelukkig dat je voor een heel groot deel van je energie tijdens een inspanning kun je op vet kun je op je vetverbranding doen. Maar je hebt gewoon veel meer calorieën die er toch doorgaan, ondanks dat jij maximaal je best doet om die 3 bananen per uur te halen. Eigenlijk zou je, dus hoeveel is het in bananen? Ik wil hem even verrekenen, maar ik denk dat je in de orde van 10 bananen per uur zou moeten opeten om je hele energiebehoefte tijdens een goede training.
Ja, om te equalen, om te levelen.
Precies, om zoveel energie aan boord te krijgen. Maar dat kan natuurlijk niet. Omdat je die 10 niet krijgt, krijgt niemand weg. En dat betekent dat je op het moment om je trainingen heen zo maximaal mogelijk, maar hoeveel dan van die bananen, andere goede koolhydraten naar binnen moet zien te werken. En daar ga ik met een diëtist mee rekenen. Van hé, hij kan zien hoe hard ik train met een vermogensmeter. En met als je mijn lopen en bij mijn zwemmen ook, dan doe je schattingen van hoeveel calorieën zou ik ongeveer verbruiken. En dus gaan we dan rekenen met wat moet ik dan ook de rest van de dag gaan eten. Om zoveel mogelijk de energie ook aan boord te krijgen, zo dicht mogelijk op het moment dat ik het verbruik.
Ja.
Zodat die suikervoorraden zo goed mogelijk de hele dag intact blijven. En ik de volgende dag weer een training kan doen. Of die volgende avond, meteen de avond daarna, weer een training kan doen.
Ik krijg dan nu een beetje zo'n beeld van die documentaire van bijvoorbeeld Jumbo-Visma of Tour de Tietema. Hij heeft voor mij ook een keer zo'n aflevering gemaakt over wat een wielrenner moet eten, maar vooral dat hij moet afwegen. En volgens mij was toen die ene ploeg was daar ook heel erg mee bezig.
Ja, Jumbo-Visma is er ook mee bezig. Die jongens die hebben gewoon de diëtist die leest de vermogensgegevens uit tijdens bijvoorbeeld een Tour de France. En dan, want dan kan die diëtist precies zien hoeveel ze hebben, hoeveel energie ze hebben verbruikt. En ze weten ongeveer op basis van het lichaamsgewicht van zo'n renner hoeveel die in rust gebruikt. Dus een renner doet verder niks, die ligt in bed. Dus die hoeft ook niet nog zijn kinderen op te halen op school en daar nog bezig of weet ik het wat. Je kunt behoorlijk betrouwbaar inschatten hoeveel energie die totaal verbruikt heeft. En dan houden die renners dus gewoon bij van ik heb tijdens de koers zoveel jelletjes en sportdrank en alles naar binnen geschoven. Want dan moet het willen ze maximaal presteren, dus gaat het met dat soort voeding. Maar dan gaat zo'n diëtist vervolgens uitrekenen hoeveel ze dan 's avonds nog nodig hebben. Dus dan krijgt elke renner zijn eigen bord met jij mag vandaag nog zoveel. En dit is je toetje voor vandaag. En zo, en vanavond nog een bakje kwark voor het slapen gaan of zo. Of een uurtje voor het slapen gaan. En dat is het. En dan weten ze dat die jongens precies genoeg binnenkrijgen om ze zelfs een klein beetje te laten afvallen nog tijdens een tour.
Ja, ja, echt bizar inderdaad. Ik vind het soms ook wel eens opmerkelijk om te zien hoe er gewoon, bewijzen van nog een tomaatje wordt afgewogen, wel of niet,
precies,
toe te voegen. Ik denk dat er best nog wel iemand luistert die eens een half of een hele triathlon doet of wil gaan doen of heeft gedaan. En die wel merkte dat, dat voeding toch best wel een dingetje is. Als je een kwart triathlon doet, sprint, dan zul je daar veel minder last van hebben. Ofwel een marathon, 10 kilometer, zul je er ook niet zoveel nog mee te maken. Maar zodra je echt naar die
2,5 uur of, die anderhalf uur grens,
dan merk je dat. En dan is mijn vraag, wat voor tip geef je nou mensen die daarvoor aan het trainen zijn, maar ook misschien meer gericht ook op de wedstrijd? Want hoe ga je nou in een hele triathlon ervoor zorgen dat je je gut sterk genoeg hebt om die bizarre inspanning voor die dag te kunnen volhouden? Want nogmaals, conditioneel zijn de meesten best wel getraind uiteindelijk. Maar voeding technisch...
Nee, precies, dat denk ik ook. Dat is bij heel veel mensen. Het is, ze noemen het, en zeker op de hele triathlon noemen ze het vierde onderdeel. He, bij een sprint triathlon is eigenlijk het vierde onderdeel is de wissel. Want dan heb je natuurlijk, dan is het zo kort. Even zwemmen, wisselen. Even fietsen, wisselen. En even rennen. Even, bij wijze van spreken. Maar als het in zijn totaal nog geen uur kost, dan sta je procentueel sta je toch een aantal minuten in een wisselzone. En als je het een minuutje sneller kan, dan win je of dan ben je weet ik hoeveelste. Dus, en op een hele triathlon is inderdaad voeding is het vierde onderdeel. Want ja, je kunt wel een half minuutje wisselen bij een wissel. Maar als je ondertussen je voeding verprutst, dan kost dat minuten tot tientallen minuten soms. Of inderdaad een DNF. En ik denk het belangrijkste erin is dat je, zo doe ik het meestal, dat ik in de aanloop naar een triathlon, zeg maar voor een hele triathlon dan bedoel ik, ongeveer een week of 2 tot 3 van tevoren zijn eigenlijk mijn zwaarste trainingsdagen. En dan kom ik echt al een heel eind in de buurt van een hele triathlon doen. Maar dan natuurlijk rustiger, omdat het allemaal heel rustige duurtrainingen zijn. Trouwens, soms nog wel eens met wat tempo's erin. Maar grosso modo zijn dat rustige trainingen. Maar wel heel lang. En dan oefen ik gewoon mijn voeding. Dus dan ga ik al, met mijn, in dit geval dus in mijn geval mountain ga ik gebruiken. En dan kijk ik gewoon als ik 4, 5 uur ga fietsen, hoeveel van die mountain krijg ik er dan in. En dan ga ik meteen daarna ga ik wisselen. En dan spring ik hier thuis van mijn fiets af. Ook alleen maar vloeibaar blijven gebruiken. En daarna ga ik hardlopen meteen. En dan, ja, je voelt wel...
Hoeveel neem je nog op een marathon dan?
Op een losse marathon?
In een triathlon. Dus hoeveel...
Ja, goed, dan probeer ik op de 60 gram koolhydraten per uur te blijven
zitten.
Dat
krijg je dan ook nog weg?
Ja, ik merk vaak net na de wissel, dan heb ik denk ik op een triathlon of 4 van de 6 gehad, denk ik. Dat ik na de wissel vanaf de fiets, dat ik dan een beetje last, als ik weer ga lopen, zeg maar, dat ik dan een beetje last van mijn maag kreeg. Maar vaak na een half uur of zo stabiliseerde dat wel. En dan kon ik wel, zeg maar, op zijn minst 2 jelletjes per uur. En dus dan zit je een beetje op ruim 40, 50 gram koolhydraten per uur of zo. Zoiets kon er meestal wel in. En dan in het laatste deel van de wedstrijd, alsof ik toch op de fiets relatief veel naar binnen werk. En dat klopt ook wel, want op de fiets zit ik echt wel tegen de 100 aan soms. Tegen 100 gram koolhydraten per uur aan. En dan heb ik toch wel eens het idee gehad dat ik dat op de fiets toch wel verdraag. Maar dat het toch wel in mijn maag blijft zitten en ik krijg er last van als ik ga lopen.
Ja, ook vanwege de impact van het lopen natuurlijk.
Ja, je gaat overeind. Precies.
Ja. Ik heb die ervaring ook. Ik ben nog niet zo ervaren als jij met zoveel hele triathlons. Maar ik heb ooit 1 hele gedaan voor mezelf. Zelf georganiseerd. Ja. En toen had ik dezelfde ervaring. Dat ik tijdens het fietsen prima eigenlijk wel naar binnen kon werken. Mm-hmm. Wel op de duur er zat van. Dus ik heb een keer een snikker genomen.
Ja.
Een keer is wat anders. Maar dat ik tijdens het lopen eigenlijk nauwelijks meer het kon verdragen. Ook geen zin had en het gewoon echt het tegenstond.
Ja,
en dat ik uiteindelijk alleen maar op wat winegums en een paar slokjes cola heb gedaan.
Ja.
Maar dat ik denk dat... Ja, het is gelukt. Maar het is, of dat nou optimaal was, weet ik niet.
Nee, precies. Nee, ik denk het niet eigenlijk. Als ik zo vrij mag zijn. Maar ik denk het niet. Als in cola en wijngums hebben daar in ieder geval een belangrijk nadeel. Dat die verhouding van suikers waar ik het net even kort over had. In sportdrank. Die is wel gestandardiseerd. En ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar het is een verhouding 2-1 tussen glucose en dextrose, zeg ik uit mijn hoofd. Of nou, in ieder geval 2 dat soort broertjes, zeg maar, van suiker. Daar zijn onderzoekers al een jaar of 10, 20 misschien, denk ik al richting de 20 geleden achtergekomen dat als je het in die verhouding mengt, dat je darm dan, en je maag en je darm, dat die dan een maximale hoeveelheid van die koolhydraten op kunnen nemen. Dus als jij alleen maar winegums eet, dat is volgens mij alleen maar glucose. En dan zit je dus niet aan die verhouding. En dat betekent dat je waarschijnlijk sowieso 1/3 van je maximale opnamecapaciteit niet gebruikt op zo'n moment. Dat heeft gewoon met transporteiwitten van suikers te maken in je darm.
Maar wat doe je dan als je gewoon echt kotsmisselijk bent?
Wachten. Wachten tot je maag kennelijk leger is.
Wel door blijven lopen, maar ja, wel wachten met tot jezelf.
Ja, precies. Ja. Zo doe ik het in ieder geval. Ja, kotsmisselijk ben ik. En dan heb je überhaupt natuurlijk, dan heb je daarvoor al iets verkeerd gedaan. Dan heb je waarschijnlijk gewoon te veel genomen in de fase ervoor. Maar goed, als het dan toch gebeurt. En op de fiets verdraag ik dat in ieder geval. Ik denk dat ik daar vrij veel kan hebben. Ik kan me als puber wel herinneren dat ik echt een hele maaltijd naar binnen schoof om 6:55. En dan moest ik om 7:00 op mijn fiets zitten naar de wielrenclub. En dan kwam dat ergens halverwege of aan het eind van warming-up kwam die maaltijd weer naar boven. Maar dat slik je dan weer weg. En dan neem je even een slok water. En dan, het zal wel. En dan kon ik wel mee doorfietsen. Maar dus in feite op de fiets denk ik dat de meeste mensen zoiets wel herkennen van, dan kun je het wel verdragen. Dan kun je wel, je blijft gewoon op je fiets zitten en je blijft gewoon een beetje rustig trappen. Of misschien gaat het net zo lekker niet, maar je kunt wel gewoon doorgaan. Maar bij het lopen is het gewoon echt veel vervelender. En vandaar dus mijn advies, misschien dan nog het meest praktisch, als je dat merkt, ga op de fiets in die laatste fase van een fiets, van het fietsonderdeel op een triathlon, ga dan een beetje minderen met je koolhydraten. Maar blijf eigenlijk grosso modo op de 60 tot 80 gram koolhydraten per uur zitten. En mits je dat een beetje getest hebt bij jezelf van tevoren voor een wedstrijd, van verdraag ik dat of niet.
Ja.
En dan als je eenmaal misselijkheid merkt, dan denk ik dat je moet wachten. Ik zou geen andere wine gums of cola, want dat, daar weet je van, dan laat je sowieso iets liggen. Dan zou ik eerder iets langer wachten. En daarna alsnog weer met jelletjes of zo.
Er ligt nog wel eens tijdens het triathlon, want cola. Bij de wisselzones.
Ja,
of niet bij de wisselzones, bij de aid stations.
Ja.
Maar er zit toch wel een gedachte achter dat cola ook nog wat cafeïne heeft. Ja. En dat gek genoeg die koolzuur ook soms juist iets goeds doet in je.
Van koolzuur weet ik niet, maar cafeïne zeker wel. Maar dat kun je ook gewoon in jelletjes pakken.
Ja, er zijn ook jelletjes met cafeïne.
Er zijn jelletjes met cafeïne. En wat ik eigenlijk doe, ik gebruik het verder nooit. Ik drink iets van 2-3 bakjes koffie per dag. Maar voor een wedstrijd neem ik wat cafeïne tabletten. Die je gewoon ook wel online kunt kopen. En dat voel ik dan ook wel. En dan sta je echt wel een beetje zo. Ik weet hoeveel ik moet nemen. Namelijk 3 tot 6 gram of milligram.
Denk ik.
Nee, gram. Nou weet ik het. 3 tot 6 milligram per kilo mag je nemen. Nou, dat moet ik even checken. Maar 3 tot 6 milligram per kilo, dat klopt wel. En dan kom je op ongeveer, dat is een bakje of 6 tot 8 of zo aan koffie. Als je dat een beetje normaal.
Ja, dus dan neem je liever een tablet dan dat je 6 koffie.
Precies, dan dat ik 6 koffie. Ja, precies. Ja. Maar dus cafeïne werkt zeker wel. Dus als je dat tijdens een wedstrijd zou merken, dan zou ik zeggen, probeer voor jezelf. En dat heb ik bij, want meestal neem ik mijn voeding zelf mee. En heb ik in de wisselzone naar het lopen toe, heb ik een paar jelletjes liggen. Tenzij bijvoorbeeld Ironman geeft bij sommige triathlons ook wel cafeïnehoudende mountain jelletjes. Dan pak ik die aan en dan pak ik die. Dan hoef ik het niet mee te nemen. Maar je hebt ook wel wedstrijden, bijvoorbeeld Challenge geeft in principe geen mountain. Dus dan neem ik het zelf mee. Of je moet het je laten aangeven. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat je daar, dan neem ik meestal 1 of 2 met cafeïne nog tijdens de wedstrijd.
Hey, nu snap ik ook wat beter waarom jij dan bij je trainingen doorgaans de bananen en de goedkoopste volkoren biscuitjes van de Albert Heijn koopt. Want dit is geen reclame voor Mouten, maar ik weet dat is pleuris duur.
Ja, dat klopt.
Betaal je iets van 2,5, 3, misschien wel meer per gel?
Precies.
Dat en hoeveel gels neem je dan tijdens de wedstrijd?
Nou, ik begin met, dat klopt, het is peperduur. Als je het echt goed gaat testen, dan ben je €40 voor een testje kwijt, Als je dus een dag lang erop gaat trainen. Maar ik denk dat wat nog wel scheelt, is dat je die oplos voor in je bidon, Daar heb je ook de oplossing, die je kunt maken. En daar zitten dan volgens mij 80 gram koolhydraten in een halve liter bidon. Ja. Nou, en dus dat zijn in feite 4 jelletjes en het kost bijna net zoveel. Dus ja, dat is wel een manier om het te testen.
Ergens is het ook relatief, want je investeert superveel geld in je fiets, je trainingen, in jezelf, je schoentjes en dat.
Ja.
En dan denk ik, €40 voor een. Voor een dag lang mountain naar binnen stouwen.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik heb ook pleuris veel geld betaald om hier aan deze triathlon mee te doen.
Ja, precies.
Terwijl die voeding dus wel enorm belangrijk is om tot een goede prestatie te komen.
Mm-hmm.
Hey, we hebben het gehad over voor je trainingen zorgen dat je goed alvast die glycogenevoorraad hebt aangevuld. Tijdens je inspanning proberen zoveel mogelijk te blijven eten, zodat je je glycogenevoorraad niet uitput.
Mm-hmm.
Na je trainingen ook weer meteen aanvullen.
Mm-hmm.
Voor, tijdens en na. En dat helpt allemaal om te komen tot, ja, tot een goede prestatie. Maar eigenlijk ook om goed te herstellen.
Mm-hmm.
Om weer een volgende training goed te kunnen volbrengen.
Mm-hmm.
Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, nou, als je het hebt over voeding, dan is dit echt nog wel een die ik moet noemen. Die ik mee wil geven.
Mm-hmm. Ja, ik denk als je goed eet, dan zul je de 20 gram eiwitten eigenlijk in elke maaltijd wel halen. Wat ik zeg, zo'n voorbeeld van havermout, dat maak ik dus met sojamelk. Maar dat is wel iets om op te letten. Want als je bijvoorbeeld alleen maar brood eet en je smeert er wat zoet beleg of zo op, dan haal je het eigenlijk niet. Dus even daar begonnen we ook ergens in het begin mee. Wat eet ik zo al op een dag? En daarna gingen we gewoon meer over hoe zit het tijdens de inspanning en zo. Maar mijn basismaaltijden, ook als ik bijvoorbeeld niet zou trainen, zou ongeveer zijn havermout met blauwe besjes. Of fruit in ieder geval erbij. Mensen eten appel. Je kunt wel aardbeien en dat kun je uit de vriezer gebruiken. En eet ik 's middags. Nou, in mijn geval dan 6 sneetjes brood. Maar ik heb eigenlijk 2 favoriete vormen van beleg. Eerst is hummus. En de andere is 30 plus kaas. En dat is natuurlijk gewoon dat hummus en kaas ook relatief wel vet. Maar dat geeft dan niks. Dus zijn op zich niet, dat is prima om ook vet binnen te krijgen. En trouwens, in brood zit ook gewoon vet. En dan doe ik er bijvoorbeeld tomaat op. Dus dan zit je alweer aan, nou in mijn geval dan met 6 broodjes, 2 of 3 tomaatjes. Die ik tussen de lunch alweer naar binnen schuif. En mijn avondmaaltijd probeer ik altijd een pond groente naar binnen te werken. Dat is heel veel.
Dat is 100 gram, toch?
Een pond. Nee, ja? Dat is een ons. Nee, een pond is 500 gram.
Kijk, jij neemt me zo goed dat ik het even vraag. Ja, ik zit niet in ponden en onsen.
Nee, precies. Dus 500 gram groente. Ik ben van de groentepolitie thuis. Zo zeggen we het wel eens. Dus er moet bij mij echt heel veel groente in zitten. Maar ja, dat is een beetje arbitrair. Maar in ieder geval, ik denk dat dat wel een belangrijkste advies is. Ik probeer dus, 's ochtends eet ik al fruit bij mijn ontbijt. 'S middags probeer ik het met die tomaten bijvoorbeeld. Of ik eet wel eens maaltijdsalades, dat soort dingen. Probeer ik ook al groentemomentjes in te bouwen. Tussendoor eet ik heel veel fruit. En dan 's avonds zorg ik ook echt, nou, veel groente in mijn geval. Want ik eet natuurlijk ook gewoon heel veel. Maar dat ik dan in mijn avondmaaltijd ook gewoon veel groente naar binnen werk. En dan bijvoorbeeld na een training zijn het vaak, dus als ik 's avonds nog ga trainen, ik denk dat veel mensen dat zullen doen. Bijvoorbeeld kliekjes doen het bij mij heel goed. Muesli met yoghurt of met sojayoghurt doet het bij mij heel goed. 2 bananen en 2 glazen melk, dan kom je ook al een heel eind. Dat zijn een beetje. Ik heb een poosje gehad dat ik witte bonen met tomatensaus, gewoon een blikje. Het is niet zo lekker, je moet het opwarmen. De meeste mensen vinden het vies. Jouke begint ook al te lachen. Maar het zijn wel voorbeelden van dingen dat je zegt, er zit en veel eiwit in, want het is een pulvrucht natuurlijk, witte bonen. En ook prima genoeg koolhydraten. Dus dan had ik zo'n blikje op. En het is bij mij inmiddels ook weer uit. Ik vind het ook eigenlijk niet zo heel lekker.
Je hebt toch maar weer gestopt, ja.
Maar het was wel een gezonde manier. Wat ik zeg met peulvruchten. Dus dan hoeft het geen vlees te zijn.
Ja, want dat hoor ik weinig. Kipfilet, mm-hmm. dat komt er eigenlijk niet in. Nee. Vanwege ook duurzaamheid.
Ja, precies. Duurzaamheid. Dat het ook op andere manieren kan. Zoals ik zo zeg met kaas en hummus bijvoorbeeld. Heb ik ook een prima. Dat zijn namelijk allebei eiwitrijke.
Ja, want hummus komt van de kikkererwt, geloof ik.
Ja, precies.
En dat is gewoon weer
een beetje olie.
Heel veel eiwitten
zitten. Ja, precies. Dat is een eiwitbom. Dat is gewoon super goed. Ja. Ja.
Nou, mooi. Ja, ik denk dat we er nog allerlei dingen over kunnen hebben. Maar voor nu denk ik dat er
misschien de supplementen nog. Maar laten we weer afronden.
Oh man, daar kunnen ook een hele aflevering
hebben. Ja, maar de kern is denk ik vitamine D. En dat zou ik eigenlijk iedereen aanraden. Als huisarts prik ik dat nog regelmatig. Dat ik gewoon bij mensen in het bloed, als ze dan toch, ik ben zo'n moe dokter, nou dan gaan we altijd vitamine D. Je kunt het eigenlijk met 1 tabletje per dag, kun je niet te hoog zitten met je vitamine D. Je kan zo niet aan iemand afzien of die echt te laag zit of dat die nog net oké zit, zeg maar. Maar je moet echt veel buiten zijn om flink wat vitamine D aan te maken.
Want te weinig vitamine D zorgt voor vermoeidheid.
Ja, vermoeidheid en spierzwakte. Nou, ja.
Dat wil je niet.
Nee.
Dat wil je niet, precies. Sporten.
Dus eigenlijk zeg ik als huisarts ook gewoon in mijn praktijk van neem eigenlijk 20 microgram vitamine D per dag. Dat zijn gewoon die kleine losse potjes. Dat kost tegenwoordig ook nog maar 1 eurotje of 4 voor 300 stuks of zo. Bij de Appie verkoopt dat, de Ethos verkoopt alles, overal kun je het krijgen. Dat is eigenlijk het belangrijkste supplement waarvan ik zeg, dat is echt gewoon bewezen meerwaarde voor heel veel mensen. Alhoewel ik niet zo aan je ogen kan zien of je dat nodig hebt. Maar ik neem het zelf ook, mijn hele gezin geef ik het.
Ik ga dus gewoon 1 keer in het jaar 1 keertje naar de zonnebank.
Ja, daar red je het niet mee.
Nee, hè?
Daar red je het niet mee.
Oké, dan ga ik ook nog een keer naar Mallorca.
Ja, nou, dat krijg je met vliegschaamte, moet je dat willen doen. Maar dan kun je, dat doe ik ook een keer dit jaar, maar dat doe ik ook binnenkort. Maar,
nog weer een andere aflevering.
Ja, precies. Nee, maar ik denk als je kijkt, zeg maar, wat één zo'n tabletje doet aan vitamine D, is al meer dan je met de hele dag in de zon bereikt. Dus het is prima natuurlijk om het te doen en je voelt andere discussie. Maar ik zou iedereen aanraden om om één zo'n tabletje vitamine D, in ieder geval in die wintermaanden met de R in de maand, zeg maar, dat als ezelsbruggetje, maar eigenlijk het hele jaar door.
Ja, ik zit dan te denken van, je hebt het continu over gezonde voeding en over alles halen eigenlijk uit de voeding, het ding zelf.
Ja.
Hoe rijm ik dat dan met toch het nemen van een supplement, wat een soort samengeperst iets is, een chemisch ding wat je jezelf toedient. Je bent heel bewust bezig, geen vlees.
Ja, nou, weinig gewoon vlees. Normaal onsje of zo per dag, 100 gram per dag.
Je hebt heel veel vliegschaamte.
Ja, ja.
Maar snap je mijn vraag een beetje van, of is dat is mijn zorg over dan zo'n supplement echt gewoon nonsens? Slaat er eigenlijk nergens op?
Nou, het is een beetje de pragmaticus in mij, denk ik. Want ik zie gewoon dat als je daar tekort aan die vitamine D hebt, ja, wat ik zeg, met die vermoeidheid en die spierzwakte, en ik zie het toch geregeld langskomen. En dat zijn natuurlijk ook wel mensen die bijna niet buiten komen of zo, die dan op mijn spreekuur en moe. Maar ja, er zitten gewoon geen nadelen aan het tabletje. En ja.
En er is geen appel of framboos?
Nee, dat is een andere punt. Nee, nou, wel een beetje. Als je goed eet, krijg je ook wel vitamine D. Maar dat is gewoon lang niet genoeg.
En het grootste krijg je gewoon door zonlicht?
Ongeveer 50-50. Zonlicht en voeding. Maar dat is zeg maar, dat volstaat waarschijnlijk gewoon niet voor wat je idealiter nodig hebt. En volgens mij de evolutionaire gedachte erachter, om dan even terug te gaan naar in ieder geval de kern dan wat vitamine D betreft, is mensen met een donkere huidskleur hier, daar zijn ze mee begonnen om daarmee te adviseren. Vanuit de Gezondheidsraad al is het advies voor iedereen in Nederland om, voor iedereen met een donkere huidskleur, neem dat. Want die mensen hebben meer pigment en daardoor vang je meer zonlicht af en kun je er geen vitamine D van maken in je huid. Maar dus en dat heeft natuurlijk, als je op de Evenaar leeft, heeft dat een enorm evolutionair voordeel. Want je huid is, als je zwart bent, is je huid veel beter beschermd tegen de zon. Krijg je geen huidkanker. En kun je daar gewoon langdurig in de zon lopen. En met onze blanke huid gaat dat op de Evenaar niet. Dus wij zijn noordelijker geëvolueerd en hebben ons aangepast. Noordelijker op het noordelijk halfrond. Om hier te kunnen lopen, kun je witter zijn. En dat heeft een voordeel, namelijk kun je meer vitamine D uit de zon halen. En ja, dat is een soort trade-off. En ik denk dat we kunnen zien nu van ja, maar ook bij blanke mensen op het noordelijk halfrond krijg je gewoon niet zo'n beetje niet genoeg. En helemaal bijvoorbeeld mensen in Scandinavië die nog noordelijker leven dan wij, ja, die gaan nooit genoeg vitamine D aan boord krijgen. Ze hebben wel een heel blanke huid daar, maar het is gewoon niet genoeg. Omdat je niet genoeg in een krachtige zon kunt wonen.
Ja, dus ons schijnt er soms maar twee uur per dag.
Precies. Dus dan is vandaar, dat is de trade-off evolutionair gezien. En ik denk daarom, nou, dan kun je ook gewoon goed verklaren waarom je met zo'n tabletje vitamine D. En nogmaals, er zit ook geen nadelen aan. Dus dat is nog als dokter, als ik zeg, nou, dat heeft bijwerking of zo, maar dat heeft het ook helemaal niet.
Stel je voor, ik ga morgen zo'n potje kopen.
Mm-hmm.
Ik ga het vanaf morgen dagelijks slikken.
Mm-hmm.
Wat zijn dan de effecten? Wat ga ik merken?
Ik hoop voor je niks. Want dan zat je niet veel te laag. Maar ik heb heel wat mensen die waarvan ik wel eens, dus als ik het prik, dan zie ik dat ze wel te laag zitten. En overigens, dat is meteen goed om erbij te zeggen. De normale doseringen die je in een ethos of zoiets is dus die 20 microgram. Ze rekenen het ook in eenheden. Dan zit je ongeveer, dat zou ik mensen aanraden, 800 eenheden, soms 1000 eenheden. Dat is allemaal prima als je dat één keer per dag neemt. In ieder geval dus in de wintermaanden. Maar als ik als dokter mensen iets voorschrijf, en tegenwoordig wordt dat niet meer vergoed, is allemaal gedoe mee. Maar dan schrijf ik tot wel 100.000 eenheden voor in één keer. Want dan zie ik in bloedonderzoek, hey, die mensen zitten laag. Nou, dan krijgen ze van mij een karrevracht in één keer. Dus dan kun je wel voorstellen dat als je 1000 per dag neemt, dat je daar nooit veel te veel aan boord krijgt. Nee, maar ik hoop eigenlijk dat ze het niet merken.
Nee, maar stel, ik zit laag. Wat merk ik dan? Ik word
moe.
Ik word dus minder moe.
Ja,
ik word dus
je wordt minder moe. Ja, precies. En je kunt gewoon sterker ervan worden. Want je kunt gewoon spierverlies of krachtverlies krijgen. Dat zijn de twee belangrijkste die
super voor chill. Dus ik hoef niet meer naar de krachttraining te doen. Ik nik gewoon vitamine D-pillen naar binnen.
Ja. Ja, nou ja, wie weet. Wat ik zeg, ik hoop dat niemand zo laag zit nu dat ze het niet zo snel merken. Maar het is wel nu, we nemen het op in januari. Dus het is wel nu het moment om echt laag te zitten. En dan in het voorjaar gaan mensen weer naar buiten. Dan krijg je ook weer wat meer binnen.
Ja, goeie. Hey, we zitten in januari en we gaan hem afsluiten. Maar ik ben nog even benieuwd. Wat zijn jouw, wat je hoofddoel voor dit jaar? En wanneer gaat dat plaatsvinden?
Nou, dat zou het wereldkampioenschap op Kona zijn. Daar heb ik me in oktober voor gekwalificeerd in Cascais. En toen nog daar de Aloha dingen en de coin gekregen. Dat is allemaal van die... Ze maakten er een mooie show van. En dus toen heb ik me ingeschreven voor het wereldkampioenschap. Hele triathlon op Hawaii, op Kona. En toen kwam later ergens in november kwam het gerucht al van... dat wordt waarschijnlijk voor de mannen niet op Kona. En dat is inderdaad nu bevestigd. Dus het wordt in plaats van half oktober wordt het 10 september Nice.
Nice, geen vliegschaamte.
Geen vliegschaamte. Nou, of misschien toch een... Het is in ieder geval geen... ik weet niet wat ik doe, maar het is natuurlijk ook wel een rijden nog. Maar dat zien we dan wel. Maar,
En jij gaat je... Je hebt je gekwalificeerd voor jouw age group.
Ja.
35 plus.
Ja.
Tot 40. En heb je nog een bepaald doel? Wil je top 3?
Nee.
Top 5?
Nee.
Finishen?
Your opponent is your potential. Toch nog weer een citaat van Bobby Knight. Dat is een bekende basketbalcoach. Maar ik wil mijn eigen grenzen verleggen. En ik kan zelf in mijn data. Dus bijvoorbeeld gewoon mijn vermogen. Mijn zwemtijd is wel behoorlijk te vergelijken. Met kan kijken ook van hoe ik het ten opzichte van anderen doe.
Maar even Henk, ik geloof er niks van. Dat je stiekem ook niet met een klein schuin oogje kijkt naar een ranglijstje. Van goh, hoe zou ik het daar tussen... mijn age group is doen.
Nee, maar dat weet ik echt niet. Als ik voor mezelf een goede race neerzet, waarvan ik. Mijn belangrijkste benchmark is mijn eigen 8:30 vanuit 2021. Daar wil ik progressie op boeken. En dan moet ik gaan kijken hoe snel het parcours is. Hoe omstandigheden dan zijn. Want toen was het parcours echt heel snel bij die 8:30. En je voelt wel of het echt een goede race was of niet. En daar ga ik voor. Want ik laat in de voorbereiding... ik laat de hele tijd heel veel kansen liggen om nog meer te trainen... of om nog meer te slapen of om nog beter te eten. Omdat het ook niet kan met de andere keuzes die ik in het leven maak.
Nee, je wilt het niet.
Ik wil er gewoon een gave race van maken en ik wil mezelf verbeteren. En ik ga er volle bak in vliegen daar. Ik ga helemaal naar zijn grootjes. Want het is een hele triathlon. Dat gaat gewoon helemaal heel veel pijn doen. Maar... Nee, ik zeg niet, ik moet zoveel of wil mijn age group winnen of weet ik veel. Nee, dat heb ik niet. Ik ga er gewoon volle bak voor.
We gaan het zien, Henk. Bedankt weer voor jouw wijsheden over de voeding. En heel veel succes komend seizoen met alle trainingen natuurlijk. En wie weet weer bij een volgende podcast. Hier.
Wie weet over hoe het was in Kona of zo. Of op Indies.
Indies, ja.
Dankjewel.
Yes, hoi.